Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Hendrik, Harry, Willem, daar moesten we het eens een keer over hebben.
Ja, starten in Luiksgestel en straks de koning van Parijs.
Ja, baanwielrennen. Heerlijke kijksport. En heel veel Nederlandse kansen op medailles ook nog.
Ja, bijvoorbeeld de kleinzoon van de man wiens poster hangt in de Olympische Velodroom van Parijs, Yuri Havik.
Die straks helemaal choco gaat op de koppelkoers, maar dat wel mag doen met de Joost Klein van het baanwielrennen.
Ja, lekker Nienke, meteen weer Europap in mijn hoofd.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint.
Goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Van Assen, los, volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Nog 133 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. Welkom bij Chefs de Mission, de podcast waarin we ons samen met jou, de bankzitter, voorbereiden op de Spelen van Parijs, zodat dat de leukste Spelen ooit worden.
Ja, we komen steeds dichterbij. En vandaag gaan we een kijkje nemen in de Vélodrome van Saint-Quentin-en-Yvelines. Dat is een voorstadje van Parijs, waar onze Hendrik Harry Lavrijsen en de mogelijke opvolgers van Elis Lichtlee en Sanne Braspennings op de Keirin geboren gaan worden, hopelijk. En dat is natuurlijk een sport met heel veel verschillende onderdelen, met allemaal eigen punttellingen en allemaal manieren om te winnen. En daar gaan we je bij helpen vandaag. En we bellen met Elis Lichtlee, Olympische kampioene.
Tja, we zitten meteen bovenop de Olympus.
Maar voordat we dat doen, natuurlijk eerst even kijken wat er eigenlijk gebeurd is de afgelopen week.
Ja, en jij hebt je helemaal ondergedompeld in het boksen, Willem.
Nou, dat kostte best wat moeite, moet ik zeggen. Er was een haperende livestream die ook maar heel af en toe livestreamde. Wat gek is voor een livestream natuurlijk, want waarom ben je anders op aarde?
Ja.
Maar ik heb dus geprobeerd om het Olympisch kwalificatietoernooi van in het boksen te volgen. In Italië is dat momenteel. En goed nieuws voor Roosendaal, want Chelsea Heijnen heeft een Olympisch ticket bemachtigd.
Nou, en we hebben vorige week gehoord hoe moeilijk dat was. En hoeveel corruptie en handjeklap en achterkamertjespolitiek daarbij zou kunnen komen kijken.
Ja.
Dus echt fantastisch dat het is gelukt.
Ja, nee, precies. Dus ze moest dus de halve finale halen. Dat lukte. Zo echt overtuigend. Ze won echt elke wedstrijd overtuigend. Dus dat belooft ook echt veel voor Parijs straks. Nushka Fontein, zegt die naam jou
ja,
nog
ja, 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 ja,
dat is
ja, ja.
Onze bokster die zilver in Rio won en brons in Tokio. Maar ik ging dus even opzoeken hoe lang het eigenlijk geleden is dat een Nederlander goud won op de Olympische Spelen met boksen. Moet jij eens raden?
Nooit.
Beb van Klaveren.
Ach, Beb van Klaveren
Amsterdam
natuurlijk.
1928.
Nou, en het is toch fijn dat jij weer even 1928 kunt noemen.
Ja,
ja. Ja, we zijn er weer.
En dit is dus voorlopig dus ook de laatste kans om dat te herhalen. Dus ik zeg all in voor Chelsea.
Leuk man.
En Gades Kraus, dat is de andere bokser die kansrijk wordt geacht. Die bokst, als we dit opnemen, nog een plek in de halve finale. Dus dat gaat de goede kant op. En die maakt dus ook nog kans om een ticket naar Parijs. Dus misschien hebben we wel een man en een vrouw straks om voor te juichen.
Echt te gek.
Leuk hè?
Blijf me verwonderen over de naam Gades Kraus.
Ik vind het een fantastische naam.
Weet je wat voor naam het is? Het is een naam alsof je met je hoofd over een grindtegel getrokken wordt. Zo klinkt het. Gades Kraus. Daar ga je.
Als hij dat doet met al zijn tegenstanders, dan ben ik zeer tevreden.
Ik ook.
Hey, en jij hebt natuurlijk een tijdje terug uitgebreid verteld over het zeilen.
Mm-hmm.
En toen kwam onder andere het duo Odile van Aanholt en Annette Duits ter sprake.
Ja.
Die toen net niet meer wereldkampioen waren. Ze waren toen tweede geworden bij de laatste WK. En toen was ze dit weekend. En toen werden ze weer wereldkampioen.
Ja, fantastisch. Ja, ze gaan naar de Olympische Spelen. Dus als kanshebbers. En we gaan het later in deze aflevering ook nog over de wind- en watersporten hebben.
Uh-huh.
En daar heb ik maar weer uit geleerd dat het is zo'n mentale sport.
Ja.
Omdat je hebt een deel van je klasse heb je zelf in de hand, zeg maar, van hoe goed je bent.
Ja.
En een heel groot deel ook niet. Dus dat hen dit weer gelukt is, is weer zo knap.
Ja.
En geeft zo'n, denk ik, ook zo'n boost voor Parijs.
Ja, nee, dat zeiden ze. Het was ook echt hun eerste reactie toen na de laatste race. Cannot wait for the Olympics, zeiden ze in de livestream die daar wel werkte.
Mm-hmm.
Wat hun betreft kon het morgen beginnen, zeg maar, Parijs. En dat kon ik me echt helemaal voorstellen.
Ja.
Bij de mannen waren Bart Lambrieks en Floris van der Werken. Dus die zitten in dezelfde klasse. En die moesten hun titel, wereldtitel juist inleveren. Ze wonnen zilver. Maar daarvan dacht ik ook, dat is ook een aanloop naar Parijs. Nu even die motivatie weer terug. Even zien dat er wel hard gewerkt moet worden.
Precies.
En dan in Parijs er weer overheen.
Als de wind dan letterlijk en figuurlijk net even anders waait.
Ja.
Dan kan het zomer ook weer goud worden.
Precies.
En bij de Dutch Masters, voor de springruiters,
ja,
in de Brabanthallen in Den Bosch, was er ook een Nederlands succes.
Ja, zeker. Willem Geven, die springruiter. Ik was natuurlijk een beetje gegrepen door het springen naar aanleiding van Jumping Amsterdam.
Ja.
Waar ik verrassend veel van had genoten. Ik vond dat echt best wel leuk. Ja, het leert maar weer eens. Als je een beetje in een sport verdient, dan wordt elke sport eigenlijk leuk om naar te kijken. En Willem Geven staat dus op de longlist voor Parijs met twee paarden. Dus hij sprong nu op Highway en hij heeft ook nog Grand Dorado.
Mm-hmm.
En hij stond dus in de barrage en hij was als allerlaatste. En hij won dankzij echt een fenomenale eindsprint van de Highway. Won die met 0,04 seconden de Dutch Masters. Voor het eerst dat hij zo'n groot springtoernooi won. En op de tribune, dat was echt van zo fantastisch om te zien, zat prinses Beatrix in de ereloge.
Mm-hmm.
Die ging uit de plaat. Die vond het zo fantastisch. Ik was echt, dat vond ik ook extra leuk om te zien.
Ja, we wisten al dat zij zelf ook van paardrijden houdt.
Ja.
Maar paardrijden kijken is dus blijkbaar ook de grote rol.
Ja, nou, je zag echt overduidelijk. Zij zit hier niet, zeg maar, uit beleefdheid. Ze zit hier gewoon omdat ze het fantastische sport vindt om naar te kijken.
Je hebt ook zo'n heel bekend filmpje van koningin Elizabeth van Engeland, die dan bij de horse races altijd meedoet met een paard.
Ja.
En dan wint haar paard. En dan is ze ook helemaal door de dolle. Terwijl het zijn vrouwen die je alleen maar kent uit hun keurslijf.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Maar als ze een paard zien, dan zijn ze helemaal...
Ja. Grappig, hè? Ik vind trouwens, ze moet natuurlijk gewoon in Parijs ook bij, als mascotte, moet ze natuurlijk daar gewoon op de tribune zitten. Net als, even weer terug naar 1928... Juliana en Wilhelmina.
Ja.
Die natuurlijk bij het paardenspringen in Amsterdam 1928 ook waren.
Nou.
Hè? Koninklijke sport, dat blijkt maar weer.
Voordat we verder gaan, we hebben weer een sponsor deze aflevering. En het is Green Chef.
Ja.
Onze vrienden.
We gaan weer terug naar de pastinaaksoep.
Oh. Ja.
Ja. Heb jij nog gegreenchefd deze week?
Nee, deze week had ik het niet, want ik had een drukke week. Ik plan dus ook die boxen zo, dat als ik een week veel thuis ben en ik eet veel met de kinderen, dan vind ik het heel fijn om greenchef te hebben, want dan eten we toch weer even net iets anders.
Mm-hmm.
En ik kan het ook heel erg aanpassen op.
Ja.
Ik bedoel, zelf eet ik graag vegetarisch en koolhydraatarm of weet ik veel, maar dan kies ik de kindvriendelijke opties.
Ja.
En dat we toch net even wat anders eten dan de pasta met rode saus die ik normaal maak.
Snap ik.
En dat vinden de kinderen ook leuk, omdat je natuurlijk zo'n grote kaart erbij krijgt met stap voor stap wat je moet doen.
Ja.
Dus ze zien ook meteen wat we gaan maken.
Ja.
Ik krijg dan toch minder vaak, wat is dit dan als ik het zelf
Het zijn zelfs zulke duidelijke instructies dat je ze gewoon kunt laten meekoken.
Ja.
Ik had dat dus laatst bij de shakshuka gedaan.
Oeh, lekker.
Wil shakshuka gegeten?
Ja, dat lust ik wel, ja.
Ja, nou, dus de kinderen ook. Is ook gewoon rode saus, maar dan met eitjes.
Top,
als je het zo noemt, dan eten ze het wel.
Ja, precies.
Ja, maar die hadden dus gewoon meegekookt. Dus dat is echt heel chill, eigenlijk. Ja, en dat is dus het fijne van inderdaad Green Chef. Dus dat je ook gewoon een week wel en een week niet kunt doen.
Ja.
En als je het dan wel doet, dan staat er gewoon op zondag, in mijn geval, een hele grote kartonnen doos op de stoep.
Ja.
Met allemaal tasjes met alle afgemeten ingrediënten erin.
Echt
ideaal.
Super makkelijk.
Ja.
Nou ja, je leert dus ook weer nieuwe combinaties, nieuwe smaken. En dat is ook gewoon wat we net al zeiden. Als je kookt met kinderen, gewoon hartstikke leuk.
Ja.
Zoals dus bijvoorbeeld de pastinaak, hè?
Zoals de pastinaak, ja. Ik moet zeggen dat de kinderen daar niet per se heel groot fan van waren.
Nee, maar dan eet ik die zelf al op.
Ja, dat is ook zo. Dus kook gezond met tot wel 90 euro korting op je eerste vier boxen. Speciaal voor onze luisteraars. Een kortingscode, namelijk Chef de Mission. Niet Chefs de Mission, maar Chef de Mission.
Mm-hmm.
Want je bent een chef als je goed kunt koken. Zonder S dus. Ga naar greenchef.nl of klik op de link in de show notes.
Willem, we gaan naar het Velodroom. Even nog van tevoren eventjes. Jij hebt vast ook wel een keer gebaanwielrend.
Nee.
Heb je dat nog nooit gedaan?
Nee, zeker niet. Ik heb wel eens een keer op bij de Zesdaagse in Rotterdam was ik. Toen keek ik zo eens naar die baan. Toen dacht ik, dit lijkt me echt doodeng om hier op te fietsen.
Ik heb het één keer gedaan bij een clinic. En het was met Lucinda Brandt, weet ik nog.
Niet de minste ook.
Nee, niet de minste. En we moesten dus baanwielrennen. En ik vond het zo verschrikkelijk eng.
Ja.
Ik ben echt niet uit die blauwe zone geweest.
Oh, ja.
Ik ben daar gewoon niet uitgekomen. Omdat alles wat hoger moest. Eén voor één zag ik allemaal andere vrouwen zo een gokje wagen.
Ja.
Ik durfde gewoon echt niet. En weet je wel dat je dan na zo'n clinic krijgt. Dan is er vaak een fotograaf bij of zo.
Uh-huh.
Dan krijg je een paar foto's. En
actiefoto's.
Kun je heel trots op je.
Net als in de Efteling.
Op je Instagram zetten van kijk eens wat zo'n cools ik heb gedaan.
Ja.
Die foto's van mij waren echt. Je zag een vrouw. Pure doodsangst gutste uit haar ogen. Van, ik ga je het leven laten.
Ja,
dat is baanwielrennen voor mij.
Ik vind jou ook meer een dernie type.
Ja, ik zit liever op de dernie dan achter de dernie. Maar dat vind ik altijd wel fijn om even in het achterhoofd te houden als je kijkt naar baanwielrennen.
Ja, nee, het leuke van die zesdaagse is wel, dus dan zit je er bovenop en dan zie je wat voor absurde snelheden die mannen en vrouwen allemaal halen. Maar ook inderdaad hoe doodeng het is, want je ziet nog wel eens een valpartij bij het baanwielrennen. Ja, dat is bijna vaak ook meteen heel erg.
Ja.
De tijd, volgens mij, dat alle banen van hout waren waar de splinters uitstaken en dat je dan zeg maar met een stuk hout in je arm van de baan afgedragen moest worden.
Ja.
Ligt gelukkig volgens mij ver achter ons.
Mm-hmm.
Maar het is nog steeds wel echt. Ik zou niet mijn kind op baanwielrennen zou ik geloof ik niet heel blij van worden.
Tenzij zij of hij heel handig is. Dan oké. Okay. Maar inderdaad, dat is best wel
handig. Nou, Nienke, dat is niet zo.
Oké, okay, dan laten we dat even. Hey, hoe begon dat eigenlijk, dat baanwielrennen op de Olympische Spelen?
Ja. Nou ja, baanwielrennen is dus een van de OG's van de Olympische Spelen. Namelijk al vanaf de allereerste moderne Olympische Spelen in 1896 is het erbij. Alleen in 1912 in Stockholm werd er niet gebaanwielrend. En dat kwam omdat die Zweden in 1912 nogal particulier waren in wat ze wel en niet op de Spelen wilden. Ze hadden vrij Scandinavische blik op wat leuke sporten waren.
Oh.
Dus bijvoorbeeld boksen vonden ze ook helemaal niks. Dus werd er niet gebokst op de Spelen. En toen was het nog zo dat dan de gastlanden mochten het programma bepalen. En die maakten dan een programma. En dan vervolgens mochten de andere landen mochten zeggen, ja, dit wel en dit niet. En boksen stond er dus niet op en baanwielrennen niet. En eigenlijk wilden ze dus, heel veel landen wilden eigenlijk, ja, toch dat baanwielrennen terug. Want ja, dat hoorde het inmiddels al best wel bij de Spelen. Maar het organisatiecomité zei, ja, dat kan eigenlijk niet meer. Want we hadden weliswaar een baanwielrenstadion. Maar dat hebben we net gesloopt om er het Olympisch Stadion te bouwen. En ze hadden geen zin om een nieuw baanwielrenstadion te bouwen.
Dat blijft niet aan de gang, hoor.
Ja, dus op de plek waar het oude, waar het Olympisch Stadion in Stockholm staat, daar stond voorheen het baanwielrenstadion. Mm. En dat is de reden waarom het in Stockholm niet gebeurd was.
Leuk weet je.
Maar dat baanwielrennen, ja, dat staat dus al die tijd al op de agenda. Maar het zijn in al die jaren wel heel veel verschillende onderdelen geweest. In totaal telde ik op de Wikipedia pagina van baanwielrennen op de zomerspelen wel 25 verschillende onderdelen.
Jeetje.
En wij hebben het in onze aflevering over Amsterdam 1928 natuurlijk gehad over Lenen en Van Dijk. Het Nederlandse tandemduo dat goud won toen, tot grote vreugde van het publiek. En die tandem stond tot München 72 op het programma bijvoorbeeld. Het voelt echt als iets absurds. Een beetje meer een soort te land en zee in de lucht onderdeel dan een serieus Olympisch.
Maar dat je denkt van, heb je een doodswens? Ga dan lekker met je tandem
op
de velodroom. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, ik moest wel denken, ze doen het nu natuurlijk bij de Paralympische Spelen nog wel. Hè, met een co-piloot die dan op de tandem.
Ja.
Maar ja, het voelt echt een beetje gek.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook een 12-uurs race en een 100 kilometer wedstrijd heeft er ooit op het programma gestaan.
Dat was sowieso een beetje inherent aan het baanwielrennen. Dat ze altijd van die totaal idiote concepten dachten van je moet 18 dagen achter elkaar en je mag niet eten. Of je moet achterstevoren met een blinddoek op en je krijgt allemaal rauwe eieren en cocaïne en dan rij je maar, zeg maar.
Ja, dat klinkt te gek. Ja.
Ja, maar ik had altijd het gevoel dat een beetje de mensen die daar de lakens uitdeelden, dat waren wel redelijk rare mensen met rare ideeën.
Rare typen.
Ja,
ja, precies. Nou, maar goed, een 100 kilometer wedstrijd hebben we helaas niet meer in Parijs straks.
Mm.
Maar wat staat er wel op het programma? Dus laten we daar eens even naar kijken. Want er zijn dus 6 onderdelen, 6 kansen op medailles. Die zijn precies hetzelfde voor de mannen als voor de vrouwen. Dat is ook wel eens anders geweest.
Mm-hmm.
De eerste van de 6 is de sprint. En de sprint is eigenlijk het onderdeel van baanwielrennen waar je dus 1-1 rijdt. Dus 2 tegenstanders die je tegen elkaar opnemen. Dus die starten vanuit een machine, zeg maar, waar hun fiets in staat. En dan moeten ze meestal ongeveer 1000 meter rijden. Dat zijn in het geval van Parijs zijn dat dus 4 rondes. En dat is tactisch echt een schouwspel. Dus wat je heel vaak ziet is bijvoorbeeld dat er surplusses zijn. Ja, ja. Of dat omdat die renners heel graag achter elkaar willen zitten. Dat ze de ene helemaal boven in de baan rijdt en de andere helemaal beneden. Dat je ze allemaal zo ziet kijken van wanneer gaat de ander aan. Omdat het natuurlijk, dat is echt wel tof.
Ja.
En dat is best wel heftig, want het is natuurlijk een hele schuine baan. Dus het is echt best wel moeilijk om daarop stil te staan. Het is heel moeilijk om daarop te rijden, maar stilstaan is nog veel ingewikkelder.
Zeker.
Ja, dus dat is de sprint. Tweede onderdeel is de teamsprint. Dan heb je 2 teams van elk 3 renners tegen elkaar. En die starten dan allebei aan één kant van het velodroom, aan de lange kant.
Bovenin en onderin.
Ja, ja. Precies. Ja, want wordt het dus in beeld gebracht. Ja. Dat je eigenlijk zo'n split screen krijgt. En dan heb je eigenlijk in de kwalificatie gaat het er dan nog niet om wie de rit wint, maar welke teams de snelste tijden rijden.
Oh ja.
En de 8 teams met de snelste tijden gaan dan door naar de tweede ronde. En vanaf de tweede ronde is het telkens gewoon team tegen team. En dan degene die de rit wint, die gaat door naar de volgende ronde. En als je dan als je als derde of vierde eindigt, dan strijd je nog wat brons. En de eerste 2 gaan vanzelfsprekend naar de finale.
Mm-hmm.
Dan heb je als derde de Keirin. Big in Japan, zeg ik. Waar dit echt de nationale volkssport is. En sinds 2000 staat het ook op het Olympisch programma. Een Keirin-wedstrijd vind ik denk ik misschien wel de leukste om naar te kijken als onderdeel. Ik vind het ook wel eens leuk om die hier in Japan heb je hele grote Keirin-wedstrijden. En dan is het ook heel grappig, omdat dan hebben ze al die renners krijgen dan een heel specifieke, expliciete kleur. Dus dan kun je voor roze zijn of voor geel.
Oh,
of
ja,
groen.
Ja.
Het voelt heel erg als paardenrennen. Wordt ook heel veel opgegokt in Japan, volgens mij. Maar het staat dus ook op het Olympische programma. En in een Keirin-wedstrijd heb je maximaal 9 en meestal een stuk of 6 renners die met elkaar loten om de startvolgorde. Je loot positie 1 tot en met 6. En dat bepaalt welke plek jij achter de Derny mag gaan zitten.
Mm-hmm.
Nou, we hadden het net al over de Derny. De Derny is eigenlijk een gangmaakmotor.
Ja.
Dus die zorgt er eigenlijk voor, die bouwt in een aantal rondes, rijdt die voor de renners. En daar rijden al die renners achteraan. Die bouwt eigenlijk steeds meer snelheid op. Zorgt ook voor luchtcirculatie in die baan, zodat je eigenlijk nog een hogere snelheid kunt bereiken. Ik zit nu met mijn arm te draaien met mijn vinger, maar dat ziet natuurlijk niemand. Maar dat is een beetje hoe het werkt, zeg maar. Luchtcirculatie.
Meteen altijd de schoonvader van Leontien van Morsel voor me, die volgens mij heel lang op de Derny heeft
gezeten. Nou ja, zeker. Ja. Ja. Erkend Derny-specialist. Hij bouwt op, zeg maar, tot van 25 km per uur aan het begin naar 50 km per uur op het moment dat hij de baan verlaat. De renners moeten tot hij de baan verlaat achter de Derny blijven en dan mogen ze gaan sprinten tot aan de finish.
Even pauze. Dat is toch doodeng.
Ja.
Je gaat met 50 per uur achter een brommer op een scheve baan.
Ja.
Ja,
oh. En dat is die 50 is dus de basissnelheid waarmee je begint op het moment dat je start met sprinten. Dus
ja.
Laten we zeggen, bij de mannen haal je zo 70, 75, 80 per uur. Dus dat is absurd. Ja, een Keirin-wedstrijd is dus 2 kilometer lang in totaal. Waarvan dus ongeveer de laatste 500 meter zonder die Derny gesprint moeten worden. En het woord Keirin is trouwens ook Japans voor sprint achter gangmakers.
Ah.
Dus weet je dat ook. Het interessante is eigenlijk dat je ziet dat aerodynamica zo'n belangrijke rol speelt. Dus zij kunnen dus onder andere die hoge snelheid halen omdat die Derny al die luchtcirculatie op gang heeft gebracht.
Mm-hmm.
En omdat ze dus achter elkaar kunnen schuilen allemaal. En die Dernies, dat is ook wel echt een klassiek beeld van baanwielrennen. Dus bij zesdaagse en zo zie je ook altijd. Ja, het is altijd best. Ik vind altijd. Het is een beetje folklore. Het zijn ook altijd van die oude brommers en zo, die dan met grote sturen. Het is echt een heel apart. Het is echt droog en grappig.
Dat al die Derny-rijders ook altijd zo'n bol helmpje hadden, zeg maar.
Ja.
Met zo'n leren gespje eronder zo.
Ja, zeker.
Ja,
en het zijn ook inderdaad. Jij zei net Leontien van Morsel. Het zijn ook altijd schoonvaders van hele bekende oude goede renners.
Ja, ja. Die rijden dan in Gent.
Die dat voor hun training ook doen.
In het Kuipke, zeg maar, zo. En dan staan allemaal mensen met dikke worsten in hun mond, zeg maar, naar te kijken. En bier in hun hand. En,
ja, precies.
Fantastisch.
Ja, echt top. Dan heb je als vierde onderdeel heb je de ploegenachtervolging. Dat zijn ook weer twee teams van drie mensen. Die allebei starten aan één kant van het velodroom. En dan gaat het er eigenlijk om dat je, dat je elkaar probeert in te halen. Dat is eigenlijk hetzelfde systeem. Dus in de kwalificatie gaat het, je kwalificeert je door een specifieke tijd te rijden. En na de kwalificatie gaan vier teams door naar de finale. En dan is het een knock-out ronde. Dus dan strijden twee winnaars tegen elkaar. Dus je hoeft elkaar niet in te halen. Mm-hmm. Maar je moet wel sneller dan de ander dan het andere team bij de finish te zijn. Die teams zijn zo aan elkaar gewaagd dat dat inhalen eigenlijk bijna nooit voortkomt. Maar daar komt het, dat is eigenlijk wel het vetste van allemaal. Als je ze inhaalt, dan is de wedstrijd ook meteen voorbij. Dan heb je, en dat is een ingewikkeld onderdeel, het Omnium.
Ja, dit is het Omnium probeer ik altijd te volgen. Maar helemaal als je daar halverwege ergens inzept, dan denk je echt, wat is dit en waar en wie ligt waar op welke plek? En...
Ja, nou ja, het is zes onderdelen van het baanwielrennen. Eén van die onderdelen is het Omnium. En het Omnium bestaat uit vier onderdelen. maar wel heel erg leuk. Dus je hebt in het Omnium heb je een combinatieklassement van de afvalkoers, de scratch, de tempo race en de puntenkoers. Nou, laten we beginnen met de scratch race. En de scratch bestaat bij mannen uit een race met alle deelnemers over 15 kilometer. En bij vrouwen van 10 kilometer. En daar kunnen soms wel een man of een vrouw of 30 aan meedoen. Dus dan heb je echt een peloton in de hal, zeg maar, op de baan. En het is eigenlijk heel simpel. Het gaat erom wie als eerste over de finish komt. Maar om daar te komen als eerste moet je dus samenwerken, bondjes sluiten, bepalen achter wie je aangaat. Moet je een tactiek kiezen. En vaak de meest voorkomende tactiek is dat één of meerdere renners proberen om een ronde voorsprong te pakken op het peloton. Dat kan natuurlijk, want het is maar 250 meter. Dus het is een zware inspanning, maar het is te doen.
Ja.
Die anderen weten dat natuurlijk ook. Dus die gaan proberen om te voorkomen dat jij een ronde kunt winnen. Dus dat is een tactisch spel.
Ja.
Dat is een scratch. Dan heb je de afvalkoers. Bij de afvalkoers starten alle renners wederom tegelijk. Maar dan heb je tijdens de race verschillende momenten dat er één renner afvalt. Dus de laatste renner valt steeds af. Dus je moet zorgen dat je niet als laatste over de streep komt. Wat er dus toe leidt dat er uiteindelijk blijven er. Dat je een sprint aan de achterkant van het pak krijgt, zeg maar. Tot er uiteindelijk twee overblijven die om de winst strijden. Dus het is echt een sprint. Je moet de achterkant van de race in de gaten houden.
Ja, ja.
Dan heb je de tempo race. Dat werkt precies andersom. Sprint aan de voorkant. Krijgt de koploper van elke ronde. En dat zijn 40 ronden bij de mannen en 30 bij de vrouwen. Een punt. En de renner met de meeste punten wordt na de race als winnaar aangewezen. Dus dat betekent dat je moet aan de voorkant moet je heel de tijd goed zitten. En dan heb je nog de puntenkoers. En dat is denk ik degene die echt het ingewikkeldste is om te volgen.
Ja.
Daar moet je ook echt allerlei mathematische formules. Maar dit is ook interessant. Want die renners moeten dat dus ook in koers moeten ze steeds blijven rekenen. Waar ze staan, waar hun tegenstanders zijn. Hoeveel punten ze kunnen weggeven. Ja. Het is heel ingewikkeld.
Nou, ik in mijn hoofd, als ik het kijk, altijd zo... hoor, zeg maar. Omdat het allemaal zo door elkaar gaat. En dan ligt hij weer voor.
Het is echt een ingewikkelde.
Ja.
Wederom alle renners tegelijk in de baan. Een wedstrijd met een vastgesteld totaal aantal ronden. De heren rijden 40 kilometer. En de dames en 25 kilometer. En naar een specifiek aantal rondes, meestal na een paar rondes, wordt er gesprint. Ongeveer om de 2 kilometer. Dus ongeveer om de 8 ronden. Bij elke sprint krijgen de eerste 4 renners 5, 3, 2 en 1 punt. Als je een ronde voorsprong pakt, krijg je 20 punten. Dus dat speelt daar ook nog mee. En de renner met de meeste punten wint die wedstrijd.
Mm-hmm.
Maar dit is dus interessant, want dit is het laatste onderdeel van het Omnium. En het klassement wordt dus opgemaakt doordat de winnaar van elk onderdeel krijgt 40 punten. En elke opeenvolgende plek 2 punten. En vanaf plek 21 krijg je maar 1 punt. En die worden opgeteld bij de punten die je haalt in de puntenkoers.
Oh ja.
Dus het is echt, je moet voortdurend rekenen.
Ja.
Dus je ziet ook, soms is er ook echt nog best onduidelijkheid wie er nou uiteindelijk gewonnen heeft. Omdat het hele rekenwerk nog moet gebeuren.
Maar is het dan zo, even voor de goede orde.
Ja?
De winnaar krijgt 40 punten, krijgt dan de tweede 38 punten.
Ja.
Bedoel je dat?
Ja,
oh ja, dus niet 2 punten, maar 2 punten minder. En de derde krijgt 36. 30, ja, 34, 32, 30. Oh ja, dan snap ik je. Ja.
Ja, precies. Maar ja, dus dat rekenwerk is echt totale chaos.
Ja.
Maar wel fascinerend om te volgen. Dus dat is het Omnium.
Mm.
Dan heb je nog de Madison. Ofwel de koppelkoers. Enig idee waar het woord Madison vandaan komt?
Ik geloof dat ik dit weet. Is dat vanwege dat het in Amerika in Madison Square Garden was?
Zeker, ja. De Madison werd voor het eerst gereden op de zesdaagse van New York. In Madison Square Garden. Mm. Het is volgens mij niet meer dezelfde Madison Square Garden als die nu is.
Dat zal niet inderdaad.
Nee, maar wel, nou ja, dat was, daar is het naar genoemd. Naar Madison Square Garden. In Nederland noemen we het de koppelkoers. En dat is het enige onderdeel waar je dus met z'n tweeën rijdt. Dus ja. Je hebt wel de teamsprint met z'n drieën. En de ploegenachtervolging ook met z'n drieën. Dit is een onderdeel wat je met z'n tweeën doet. Dus je vormt een koppel samen. En je lost elkaar in principe om de anderhalf à twee rondes af. En dat doen ze dan met zo'n overname. Zeg maar dat ze elkaar vastpakken en een zwieper geven.
Ja.
Nou, als je baanwielrennen al zeg maar gewoon eng vindt, ja. Dan is elkaar een zwieper geven op zo'n baan, is echt mijn hemel.
Dit zou voor de socials heel grappig zijn als wij dit een keer zouden proberen, maar ik denk dat we het allebei niet zouden overleven.
Nee, dat denk ik ook niet. Dus het is heel dan op lange termijn is het een heel slecht idee voor de podcast. Denk ik. Op korte termijn zullen we er wel enig succes mee boeken.
Dat ik alleen maar huilend. Nee, Willem. Auw, los. Ja,
precies. Ja. Nee, maar je ziet dan dus die afgeloste renner heeft dan even de tijd om op adem te komen. En daarna weer even anderhalve ronde. En dan moet hij alweer klaar zitten, omdat hij het dan weer moet overnemen.
En alweer op snelheid moet zijn, zodat ze elkaar goed kunnen aflossen, ja, zeg maar.
Dus... precies. Nou ja, en ook hier, net als bij de puntenkoers op het Omnium, zijn er bij de koppelkoersen dus ook telkens tussensprints, waarbij je punten kunt verdienen. 5, 3, 2 en 1 punt. Maar hier is dan weer de speciale regel dat als je een ronde voorsprong hebt, dat per definitie beter is dan hoeveel punten je ook hebt.
Okay.
Dus de ronde voorsprong is echt de heilige graal eigenlijk. Maar ja, je weet, dus je voelt dat dus ook, dat daar wordt dus ook tactiek op bepaald. Want nou ja, eigenlijk als je de meeste ronden voor hebt, heb je per definitie gewonnen.
Yeah.
En bij een gelijk aantal rondes wint diegene met de meeste punten. Dus dat is de Madison, de koppelkoers. Dat zijn dus de zes onderdelen waarover gestreden wordt.
Mm-hmm.
Dan is natuurlijk de vraag. Wie hebben we eigenlijk in Team NL die daar kans op maken?
Nou, we hebben geen slechte... We zijn geen slecht baanwielrenner.
We hebben geen slechte afvaardiging, nee. Want we hebben het al wel eens gehad over de virtual medal table van Nielsen. Dat onderzoeksbureau in Amerika dat telkens bepaalt, zeg maar, een soort scenario's maakt over hoeveel medailles gaat Nederland eigenlijk winnen. Of hoeveel medailles wint welk land. En daar staan we in de laatste update op 17 gouden medailles.
Zo.
En die zeggen dus, dat moet dus vooral komen van goede atletiek en baanwielrennen. En een stevig onderdeel van dat baanwielrennen, van de oogst die we daar moeten binnentrekken, die komt van...
Harry Lafrijsen
uit Luiksgestel.
Mm-hmm.
Die in Tokio al twee keer goud won op de sprint en op de teamsprint. Plus nog een keer brons op de Keirin. En we zagen hem, we hadden het er hier in de podcast ook al over gehad. Begin januari op het EK in Apeldoorn echt spelen met zijn concurrentie.
Ja, dat was idioot.
Ja, en die concurrentie die was toen ook echt wanhopig. Jason Kenny, we hebben het ook al wel eens eerder over hem gehad. Zelf zevenvoudig Olympisch kampioen op de baan. En tegenwoordig bondscoach van Groot-Brittannië.
Ja.
Die noemde dat dus ook, werd dus gevraagd naar de grootste uitdaging voor het Britse baanwielrennen. Mm-hmm. Wat toch heel lang soort de standaard is geweest van waar iedereen naar keek. Weet je wel? Team Great Britain was altijd, dat was de standaard.
Ja.
En die zei, ja, de grootste uitdaging, how to beat Harry. Dat is eigenlijk waar ze alleen maar mee bezig zijn momenteel.
Ja, want daar zeiden dat ook al in die aflevering volgens mij. Dat bij andere wedstrijden, wat straks bijvoorbeeld bij het zeilen of zo, kun je nog denken, oké, maar met deze wind is die sterker. Of daar, dat moet dan net goed vallen. En dan wint die brons of goud. Maar bij het baanrennen is het gewoon, Harry de Vrijs is zo snel. En dat kan niemand meer bijtrainen in de komende maanden.
Nee, we hadden het eerder gehad over. Jij had het destijds over Caroline Florijn.
Ja.
De skifeuze en dochter van Ronald Florijn. Ja. En haar grote voorsprong bij het WK. En hoe je dat eigenlijk. Of ze moet zinken, de boot. Maar het is eigenlijk niet meer goed te maken.
Nee.
Nou, datzelfde gevoel had je bij Harry Lafrijsen wel. Dat hij zo'n voorsprong heeft op zijn tegenstanders. Dat hij ook echt een beetje gedemotiveerd worden.
Ja,
dat
maar
je eigenlijk.
Is, maar...
Ja.
Het is natuurlijk wel zo in vergelijking met zeilen of met roeien. Roeien is natuurlijk gewoon Caroline Florijn. Ja. En daar komt niemand bij in de buurt. Zeg maar. Er is niemand die haar uit haar boot kan ellebogen.
Nee.
En dat is natuurlijk wel bij het baanwielrennen. Wij zeiden al hoe spannend die sport is.
Ja.
En hoe gevaarlijk ook.
Ja.
Dat is natuurlijk
altijd
risico. Er
kan altijd wat gebeuren.
Ja.
Nee, zeker. Dat is absoluut het geval. Tegelijk zie je natuurlijk wel dat mensen ook gaan denken, die Harry is zo goed. Ik kan beter focussen op het winnen van zilver dan dat ik ga proberen om hem van goud af te halen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel een dynamiek die op een gegeven moment kan ontstaan. Maar je hebt gelijk, zeker bijvoorbeeld op de Keirin. Daar kan zoveel gebeuren. Je kunt ingesloten raken. Er kan een valpartij voor je zitten. Dus er kan van alles gebeuren waardoor zijn streven naar 3 keer goud sneeft, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, nou ja, hij is wel zo ontzettend goed momenteel. En ik ging eens kijken van waarom is hij nou zo goed? En Theo Bos, die zelf zilver won op de sprint in Athene. En die is nu bondscoach van de Chinezen. Mm-hmm. Die had er wel een verklaring voor. Die zei, ja, wat het fascinerend is, hij is dus niet alleen super sterk. Dus je ziet dat zijn dat lijf van hem, dat is niet normaal. En die benen al...
Nee. Die stuur ik heel vaak voor de grap gewoon naar vrienden. Gewoon zo van, kijk eens wat een dikke benen. Gewoon uit het niks.
Ja. Het is echt niet normaal. Maar hij combineert dus die kracht met souplesse. Dus, en die combinatie is dus heel moeilijk. Want eigenlijk zegt Bos ook, ja, op het moment dat je het krachthok ingaat, dan word je eigenlijk per definitie strammer en stugger.
Ja.
Want dat is nou eenmaal wat het met je spieren doet. Maar bij Harry is het best wel bijzonder dat het hem dus lukt om die balans te bewaken tussen heel sterk zijn en tegelijk heel soepel.
Een hele flexibele betonpaal is hij.
Precies. Maar dus het is eigenlijk, de betonpaal, dat is hij dus eigenlijk juist niet. Hij is eigenlijk meer, het is bijna een soort tong. Een soort één spier die op de fiets zit.
Mooi,
ook, je ziet ook, het is ook... Het is nooit hoekig bij hem, zeg maar. Het blijft altijd soepel. En dat heeft dus eigenlijk vermoedelijk te maken met zijn achtergrond. Ken jij zijn sportachtergrond?
Nee.
Hij heeft dus begonnen met turnen.
Ah.
En ging daarna BMX'en.
Wat slim.
En daarna pas baanwielrennen.
Nou ja.
Ja, dus dat turnen heeft hem denk ik toch wel een soort van acrobatische lenigheid gegeven. Die hem nu nog steeds heel erg helpt.
Joeri van Gelder-achtige spieropbouw.
Ja.
Oh, wat grappig.
Ja, het leuke van Harry Lavrijsen is dat hij na het EK in Apeldoorn natuurlijk ook gewoon uit durfde te spreken. In Parijs ga ik voor 3 keer goud. Voelde heel on-Nederlands. Om dat zo te zeggen en daar zo voor uit te komen. Maar het is realistisch. En Harry wil gewoon de koning van Parijs worden. Ja. Punt uit. Point sorti. Ja. Zoals de Fransen zeggen.
Ik hou er altijd wel van. Een beetje goch, maar mag wel.
Ja, eens. Maar je zei al, ja, er kan natuurlijk veel gebeuren in die strijd om 3 keer goud. Hè. Om de teamsprint is hij natuurlijk afhankelijk van anderen. Mm. Dus daar rijdt hij dus in combinatie met Roy van den Bergen en Jeffrey Hoogland.
Yeah.
En daar is Nederland eigenlijk al jaren onverslaanbaar. Op de sprint lijkt hij wel echt een zekerheid. Daar is ook de kans ook best aanwezig dat hij wederom de finale tegen zijn teammaat Jeffrey Hoogland moet rijden. Want dat was in Tokio ook het geval. Twee Nederlanders in de finale van de sprint. Maar met name die Keirin, dat is inderdaad een listig onderdeel. Dat is in Parijs ook het laatste onderdeel. En Lavrijsen heeft dan dus ook al heel veel gereden. En dat is altijd best wel ingewikkeld. Want je hebt ook gewoon veel Keirin-specialisten die eigenlijk alleen maar komen om die Keirin te rijden. Oh ja. En die dan natuurlijk ook super fris zijn nog en aan zo'n toernooi kunnen beginnen. Omdat ze niet meedoen aan de sprint of aan de teamsprint. En voor Lavrijsen is het gewoon zijn derde onderdeel.
En het lijkt me ook daar tactisch, maar goed, wat weet ik ervan, dat je dus... Dan moet Harry Lavrijsen bij de start van de Keirin al meteen zo snel weg zijn. Mm-hmm. Dat ze hem niet meer kunnen insluiten.
Mm-hmm.
Want anders zullen die anderen toch wel gek zijn als ze niet zeg maar denken. Oké, we gaan allemaal voor hem rijden en we zetten hem allemaal gewoon klem.
Ja.
En dan sprint een van ons wel weg.
Nou ja, dit was dus op het EK in Apeldoorn eigenlijk ook zo. Over spelen met je tegenstanders gesproken. Toen gingen die er gewoon 10 meter achter fietsen eerst. Achter het groepje. En op het moment dat de Dernie weg was, knalde die er gewoon overheen. En hij heeft dan zoveel snelheid dat niemand hem kan volgen.
Wow.
En het won hij echt met zo'n groot verschil. Eigenlijk zelden gezien op de Keirin. Dus ik kan me voorstellen dat de moed toen wel echt in de schoenen is gezakt. Bij zijn concurrenten, eerlijk gezegd.
Daar komt Lavrijsen. Anderhalve ronde nog. Hij slingert hem aan. Hij is al bij de Fransman. Hij gaat over de Fransman heen. Drie dik. Over de Fransman heen. Over Turnbull heen. En Apeldoorn wordt helemaal gek. En Harry Lavrijsen heeft een voorsprong van 15 meter en gaat hij met 25 meter verschil Europees kampioen op de Keirin worden. Werkelijk waar, niet op de foto in het baansprinten. Dit zijn verschillen. Ik heb dit 1 keer eerder gezien bij Theo Bos om de wereldtitel lang geleden in Bordeaux. Met zo'n groot verschil een Keirin toernooi winnen. Lavrijsen prolongeert zijn Europese titel. Harry's hattrick is vandaag weer gelukt.
Ja, hij ging dus ook echt met zijn handen omhoog over de finish. Met zoveel gemak. Dat zie je dus. Je ziet dat echt nooit.
Nee.
Ik kijk best wel veel baanwielrennen. En best wel vaak Keirin. Want ik vind het echt heel leuk. Ja, het gaat gewoon over duizendsten.
Ja.
En deze gast wint gewoon met 25 meter voorsprong. Het slaat het echt nergens op.
Nee.
Ja. Maar dus even terug naar het overzicht. Want we hebben dus Harry Lavrijsen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg op de sprint en op de teamsprint. Harry solo op de Keirin.
Mm-hmm.
Maar bij de mannen hebben we nog 2 wereldkampioenen. Namelijk op de Madison. ofwel de koppelkoers. Ja. Namelijk Juri Havik en Jan-Willem van Schip.
Ja.
En dat zijn, vind ik, echt twee, nou ja, doodgoeie jongens. Die je hart echt doen smelten. En voor wie ik minstens zo hard ga juichen als voor Harry. Die Havik, Juri Havik, die komt dus echt uit een wielerfamilie. Dus die heeft waarschijnlijk inderdaad een vader of een oom die op de dernie zat.
Ja.
Maar ook met Danny Stam bijvoorbeeld, ook zo'n legendarische baanwielrenner, is ook zo'n, het is volgens mij zijn oom.
Mm-hmm.
Dus echt, nou ja, is gewoon vroeger al in een pot met wielerkennis gevallen.
Ja, ja, ja.
Kon niet echt anders dan dat hij ook baanwielrenner zou worden.
Hij moest gewoon elke zaterdag mee naar de baan, dus dan ga je het zelf maar een keer proberen.
Precies,
zoiets.
Ja. En grappig weet je, dus in 2022 werd hij dus individueel wereldkampioen op het niet-Olympische onderdeel puntenkoers. In Saint-Quentin en Yvelines. Dus dezelfde baan als waar komende zomer de Olympische medailles verdeeld worden. En toen kwam hij binnen en toen hing daar bij de entree hingen allemaal oude wieleraffiches. Vanaf begin 20e eeuw, zeg maar, tot nu.
Ja.
En op één daarvan zag hij dus iets en dacht hij, ik herken dit gezicht. Maar heeft hij een foto gemaakt. Een renner achter de dernie herkende die. Met de onderlip een beetje naar beneden. Heeft hij een foto gemaakt, naar zijn oma gestuurd. Zei hij, ja, dat is opa.
Nou ja,
grappig, hè? Hangt gewoon bij de ingang.
Gek.
Dat is heel leuk. En Jan-Willem van Schip, dat is echt een lieve paradijsvogel. De Joost Klein van het baanwielrennen, heb ik hem maar gedoopt.
Ja, vind ik heel mooi. Ja, ik snap dat helemaal.
Ja, hij is bekend om zijn geweldige interviews als hij nog strak staat van de adrenaline.
Hoe ging de race, Jan-Willem?
Ja, eerlijk gezegd, ik heb geen idee, joh. Op een gegeven moment deden we die sprint en toen ging ik. Toen dacht ik, oeh, dit is een beetje te hard wel. Toen dacht ik, moeilijk. En toen weet ik eigenlijk niet. Dus het was gewoon eigenlijk, we hebben zoveel getraind op gekke shit, zwabberen en de Danny, high speed, gekkigheid. Op een gegeven moment zeg ik, ja, we moeten die Danny moeten ook zwabberen. Toen was iedereen ermee oneens. Maar toen gingen we het toch doen, Juri uiteindelijk wel mee eens. Nou, oefenen en nu was gewoon, dat maakte het verschil. In de hitte, iedereen choco, maar wij, ja, ook choco, maar de goede basics.
Iedereen choco.
Iedereen choco, wij ook choco. Maar ja, de basics, Nienke.
Fantastisch, ja.
Ja, hij noemt dit zelf doorgeslagen junkie-stijl.
Ja, ja.
Deze manier van praten. En het is echt fascinerende jongen. Hij is altijd bezig met innovatie. Dus ook wat hij hier over die zwabberende dernie zegt. Dit is echt klassiek van Schip. Dus daar moeten we op oefenen. Hij was ook bijvoorbeeld befaamd omdat hij een heel smal stuurtje had in het wielerpeloton.
Ja.
En daar werd hij eigenlijk, nou ja, in het wielerpeloton echt niet door gepruimd. Want iedereen vond dat maar raar. Maar ja, hij zei, ja, je kan hier gewoon veel aerodynamischer door fietsen als ik zo rijd. Dus ik doe dat gewoon. Maar het is ook wel iemand die er ook zelf steeds meer achter komt. Dat hij, anders is dan andere mensen. En dat echt iets is waar hij best een beetje moet mee leren leven. Omdat niet iedereen reageert, zit zo in elkaar als hij. Nee. Of reageert goed op hem, zeg maar.
Hij heeft ook wel echt een mentale knauw van gehad, toch?
Zeker, ja. Ja, en het is ook waarschijnlijk, denk ik, een belangrijke reden dat hij bijvoorbeeld nooit een goede profploeg heeft gevonden in het wielrennen. In het conservatieve wielerwereldje. Terwijl hij echt overduidelijk de capaciteit heeft om dat wel te hebben. En het is inderdaad ook een jongen die de afgelopen tijd ook best wel wat mentale problemen heeft gehad. En ook wel heeft. Daar ook wel echt mee geworsteld heeft. En daar nu een beetje uit lijkt te komen. En nou ja, ik zou het echt, in het kader van verhalen, het zou wel echt fantastisch zijn als deze twee jongens met elkaar goud winnen. Dat heeft er echt wel alles in zich om een van de mooiste verhalen, een soort wholesome verhalen te worden van de Olympische Spelen. Maar hey, no pressure. Kijken, no pressure.
Nou, Jan-Willem, no pressure. We hebben liever dat je de lol in hebt en dat je de sport kunt uitoefenen op de manier waarop jij het liefst doet.
Ja.
En niet dat mensen je hardhandig in een mal drukken waar je niet in past. Dat past niet bij hem.
Nee. Maar wel lekker choco gaan in Parijs.
Zeker. Ja. Ander ook choco.
Ja, ze maken best kans. Want ze zijn ook gewoon wereldkampioen geworden. Ze gaan als een van de favorieten naar Parijs. Bij de vrouw is het allemaal wat dunner gezaaid. Daar hadden we natuurlijk Sanne Braspennings, die in Tokio verrassend Olympisch kampioen werd op de Keirin.
Ja.
Maar die kondigde een paar weken geleden aan dat ze wilde stoppen met wielrennen. Per direct. Omdat ze niet meer genoot van topsport. Omdat ze het wel tijd vond voor iets anders. Onder andere lekker klussen aan het huis waar ze samen met die andere Olympisch kampioen Jeffrey Hoogland woont.
Ja.
Zijn toch een beetje onze Jason Kenny en Laura Kenny Trott.
Precies,
zeg maar.
Ja.
De
Britse evenknie van de Hooglandjes en de Braspennetjes. Ja.
En mocht je nog een beetje twijfelen over wat een Olympische titel eigenlijk kan betekenen, dan moet je maar even luisteren naar wat ze daar zelf over zei in haar afscheidsinterview bij de NOS.
En ik heb gewoon ja, het onderste uit mijn eigen kan willen halen. En dat kwam zo samen daar. Op die dag. Sorry.
Het komt er allemaal boven nu.
Nou, dat ik gewoon heel trots op mezelf was dat ik dat heb bereikt met alles wat ik heb daarvoor meegemaakt.
Ja, want zij heeft serieuze hartproblemen gehad, hè? Voordat ja. Dat ze dit goud behaalde.
Ja, sterk. Gewoon een hartaanval ook, inderdaad. En altijd een soort, dat vertelt ze in dat interview ook over. Altijd een soort wantrouwen, licht of zwaardig gehad in haar eigen lijf.
Mm-hmm.
Want het is natuurlijk al nogal wat er dan gebeurt. En inderdaad, toch ondanks alles en ondanks die hartproblemen, goud gewonnen op de Keirin. Zij past daarmee overigens wel echt in een, mogen we inmiddels zeggen, lichte traditie van Nederlandse vrouwen. Die verrassen op het meest verrassende onderdeel van het baanwielrennen, de Keirin. Want 4 jaar voor Bras Pennings werd een andere Nederlandse al verrassend Olympisch kampioen in Rio. Namelijk Elis Lechtlee.
Ja.
En die heb ik even gesproken.
Ja, hartstikke leuk.
Goedemorgen.
Goedemorgen Elis, met Willem van Chef de Mission.
Hallo.
Hey, fijn dat je even tijd hebt om te bellen.
Yes, zeker. Ja. Ik zit er klaar voor hoor.
Hey, ik keek net nog even jouw gouden race terug in 2016. En toen dacht ik, doe je dit zelf eigenlijk nog wel eens?
Ja. Ja, ik kijk hem nog wel eens terug. En eigenlijk nog iedere keer met kippenvel.
Ja?
Ja.
Wat was de laatste keer dat je hem hebt teruggekeken?
Nou, ik durf het niet precies te zeggen. Maar de laatste keer weet ik nog wel dat ik hem samen met mijn zoontje heb teruggekeken.
Ah, oh, wat leuk.
Want die is helemaal fan van Jeffrey Hoogland. En dat ik hem toch maar even ging laten zien dat mama ook heel hard kon fietsen.
Mama kon het ook best wel goed.
Ja, ja.
Oh, wat goed. En hoe was zijn reactie?
Nou, hij zat me echt aan te kijken van dat ik dat was. En dan snap ik dat ook wel, want hij kent het natuurlijk helemaal niet.
Mama in een strak wielenpak.
Ja, en de medaille hangt natuurlijk ook gewoon bij ons in huis. En dat hij toch in één keer die link ging leggen, van dat dan bij elkaar hoorde.
Ja.
Dus hij heeft nu een beetje zo'n leeftijd dat hij dat begint te begrijpen.
Wat bijzonder zeg. Wel leuk dat je hem dat zo mee kan geven.
Ja, toch?
Ja, maar het lijkt me ook zoiets wat je kijkt als je zelf even zo'n oppeppertje nodig hebt.
Ja, het is ook elke keer nog wel, moet ik zeggen, als ik de video terugkijk, dat ik dan denk van, ga ik hem echt winnen, ja of nee? Nog steeds zit ik dan heel gespannen te kijken.
Ja.
En het commentaar erbij is ook gewoon heel tof.
Ja, ja.
Van, zowel als, zeg maar, Jeroen als Sebastiaan op de radio, allebei zijn ze gewoon heel erg spannend en leuk om naar te luisteren.
Ja, en ook vol ongeloof, toch? Allebei. Het is soort, je neemt op een gegeven moment neem je de kop en zij zitten iedere keer eigenlijk te wachten. Wanneer komt er nou iemand overheen?
Ja, en dat dacht ik zelf ook toen ik op de fiets zat.
Ja.
Wanneer komen ze nou? Maar ze kwamen niet.
Oh, wat goed zeg. Wat leuk. Hey, want we hebben het 13 augustus 2016 natuurlijk. Rio de Janeiro, toen je goud won op de Keirin. Even, ik dacht, weet je eigenlijk nog hoe die dag begon, zeg maar, de laatste ochtend voordat je Olympisch kampioen werd?
Het onderdeel Keirin was ik op wereldniveau sowieso nooit een uitblinker. Vaak was je aan het einde van een groot toernooi.
Ja, iedereen moe.
Ik heb volgens mij ook nog nooit een halve finale bijvoorbeeld op een WK bereikt op de Keirin.
Ja.
Ik was wel Europees kampioen, dat dan wel.
Mm-hmm.
En het was natuurlijk ook een onderdeel waar we eigenlijk, ja, we hadden veel meer ingezet op de sprint. En dat ik die dag inging en toen reed ik de kwalificatie. En die kwalificatie ging eigenlijk heel goed, die won ik.
Yeah.
En dat we dachten, oh, wow, weet je, we zijn weer een ronde verder.
Yeah. Ja, dat was dus eigenlijk al best bijzonder.
Ja, we moeten onze kansen pakken waar we kunnen pakken. Dus iedereen was al wel best wel blij.
Ja.
Nou, toen kwam de beruchte halve finale waarin ik gewoon compleet achteraan zat.
Ja.
Me echt liet wegduwen. Dat sloeg ook echt nergens op. En dat op een gegeven moment ik volgens mij toen als tweede over de finish kwam door een valpartij.
Ja.
En de eerste drie gaan door. Dus nou ja, we stonden in die finale in één keer, was die kans op een medaille natuurlijk heel erg groot.
Ja.
En dat René Wolf tegen mij zei van, maar ja, als jij iets wil, moet je het zelf doen.
Mm-hmm.
Want jij kan heel hard de 500 meter rijden. Hij zegt, ik kan op de kop gaan staan langs de wielenbaan om dingen voor jou te doen, maar ik kan het niet doen. Dus het is nu echt naar jezelf. En we hadden dus een beetje een tactiek doorgesproken.
Ja.
En vooral van, ze hebben een startpositie voordat Danny in de baan komt.
Mm-hmm.
En we hadden een beetje een plannetje, want ja, je hebt natuurlijk allemaal wereldtoppers in die finale zitten.
Ja.
En dat we dachten van, nou ja, je moet niet achteraan zitten, dus je moet niet 5 of 6 trekken. Nou ja, toen trok ik dus nummer 5. Dus ik zat bijna helemaal achteraan in het rijtje.
Ja, precies.
Nou ja, toen ging de Oekraïense aan, toen Danny uit de baan ging. En toen dacht ik, nu moet ik mee. Ik moet nu gaan, want als ze voorop heel hard rijden, dan moet ik nu wel mee. En als ik dat niet doe, dan zijn ze te ver weg. Dus toen ging ik aan en dat ik op een gegeven moment dacht van, maar wat doe ik? Ja. Want nou rijd ik met 2,5 ronden bijna nog te gaan op kop.
Mm-hmm.
Ja, dit is natuurlijk een mooie... ja, nou ben ik natuurlijk een mooie haas voor iedereen die erachter zit.
Ja.
Maar ze kwamen niet.
Ja, bijzonder hè. Heb je enig idee waarom ze niet kwamen?
Ik denk dat die laatste ronde gewoon ook heel hard is geweest nog.
Ja.
Dat ze daarom er niet overheen kwamen. En het is natuurlijk ook, als je erboven rijdt, maak je nog veel meer meters. Dus dat is natuurlijk ook wel een punt waar je op kapot gaat.
Ja.
En dat ik die laatste ronde, halve ronde nog ben gaan opstaan. Om maar een soort van te laten zien dat ik nog iets in me had. Terwijl echt het zuur spoot uit mijn oren. Ik kon niet meer. Maar ik ging nog opstaan om dat laatste beetje er nog een beetje uit te pushen.
Ja.
En ik denk dat dat ook nog wel heeft geholpen.
Zou het ook nog, want je reed natuurlijk met allemaal wereldtoppers. Die wel op wereldtop waren op dat moment ook op de Keirin. Zou het dan ook nog te maken kunnen hebben met het feit dat ze toen ze dachten dat jij aanging. Dat ze dachten... Nou, zij wint hem, daar komen we nog wel overheen. Dat het misschien, jouw aanval misschien niet meteen heel serieus werd genomen.
Nou ja, Christina Vogel, de Duitse, zat natuurlijk ook in die finale.
Ja.
En daar heb ik natuurlijk wel verschillende EK's ook mee gereden. Dus nou weet ik niet of zij dat per se had. Want zij was ook wel een van de eerste die gelijk ook aanging toen ik aanging.
Oh ja, ja.
Maar misschien inderdaad de rest van, zoals Anna Meers, de Australische, dat die dat wel heeft gedacht.
Ja.
Van laten maar gaan en we komen er straks toch wel 3 rijen overheen. Maar daar hebben ze zich mooi op gekeken.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Hey, kun je eens beschrijven wat er gebeurt op het moment dat je Olympisch kampioen wordt? Dus je beseft het, je komt over de finish, je ziet eerst bij jou het ongeloof. En ik herinner me ook nog jullie beelden van jou voor de camera, weet je wel. Waar ook nog volgens mij het zuur nog in je oren zat.
Ja.
maar dan, wat gebeurt er dan? Gewoon zeg maar praktisch, je moet een medaille gaan ophalen, er komt een volkslied en dan?
Ja, en je krijgt nog een telefoontje van Mark Rutte. Oh. Die is ook nog tussendoor geweest. Want je zit dan te wachten tot je zeg maar het podium op mag.
Ja.
En toen heb ik nog een telefoongesprek gehad met Mark Rutte.
Ja.
En mijn ouders zaten ook in het stadion met mijn broertje samen. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk ook wel een heel bijzonder moment om te delen met z'n allen.
Ja,
en dan sta je daar op dat podium vol ongeloof natuurlijk. Ik was nog steeds best wel kapot ervan. Van gewoon dat ik gewoon helemaal leeg was.
Ja.
Volgens mij zong ik ook het volkslied helemaal verkeerd.
Wat op zich knap is, want het is best bekend, toch, Wilhelmen?
Ja, maar er komt zoveel op je af. En ik was op dat moment natuurlijk 22.
Ja.
Ik was heel jong ook nog wel. En dan sta je op het podium en je gaat het podium af. Maar ik moest de volgende dag eigenlijk ook gewoon weer fietsen.
Mm-hmm.
Dus het is ook wel weer die knop omzet vervolgens om daarna de dagen sprint te rijden.
Ja. Ja, lukt dat überhaupt het is natuurlijk de hele dag gewoon plichtplegingen en felicitaties en waarschijnlijk slecht slapen en zo?
Ja, slecht slapen sowieso, want je zit natuurlijk vol adrenaline.
Ja.
Maar ik heb toen de volgende dag inderdaad kwalificatiesprint gereden en volgens mij de eerste ronde en die kwam ik door.
Mm.
De dag daarna ben ik inderdaad ook nog doorgekomen. Ik ben toen nog op geweest voor brons, maar toen werd ik inderdaad helaas vierde.
Ja. Ja.
Ja,
maakt ook geen reet meer uit dan, toch? Eigenlijk.
Nou ja, weet je, kijk, op dat moment heb je inderdaad dat je denkt van ik heb goud op zak. Achteraf denk ik nog wel eens van het is heel zonde dat je dan toch...
Ja.
Ja, er zit dan waarschijnlijk iets in je hoofd wat dan al denkt van ik heb goud. Mm-hmm. Terwijl er eigenlijk inderdaad nog veel meer te behalen was.
Ja.
Alleen ja, op zo'n moment besef je dat allemaal niet.
Nee. Hey, wat zou je nou zeggen dat het je... Want ik hoorde jou bij je afscheid zeggen... Olympisch kampioen ben ik voor het leven. En dat is precies hoe wij erin staan. Dus dat komt mooi uit. Maar wat heeft het je nou gebracht, zou je zeggen? Die Olympische titel?
Ik denk sowieso heel veel mooie ervaringen. Als ik ook gewoon kijk naar mijn hele carrière... en dus inclusief mijn Olympische titel heb ik... zoveel mooie ervaringen mogen opdoen, zoveel mooie landen mogen bezoeken, zoveel mooie mensen ontmoet. En ik denk dat ik ook wel er heel volwassen door ben geworden.
Ja.
Het was het hoogst haalbare voor mij inderdaad in de sport. En dan kijk ik naar die medaille. En in het begin kon ik er niet met heel veel trots naar kijken. En als ik er nu naar kijk, denk ik, ja, ik heb hier gewoon een gouden medaille in mijn huis hangen.
Ja.
Het allermooiste wat ik ooit heb kunnen bereiken. En dan denk ik, ja, dat is waarvoor ik alles heb gedaan.
Ja. En dat je er in eerste instantie niet met trots naar kon kijken, waar lag dat dan aan?
Nou, ik denk ook wel gewoon de jaren daarna, dat ik, toen zwaar, ik stopte. Ja. Ja, dat was echt wel mentaal ook heel erg pittig.
Mm-hmm.
En dat er op een gegeven moment inderdaad werd gezegd dat mijn Olympische titel puur geluk was. Nou ja, dan ga je op een gegeven moment natuurlijk ook zo naar zo'n medaille kijken. En dat is gewoon niet heel fijn.
Mm-hmm.
Tot op een gegeven moment ook mijn man zei van, doe eens normaal. Moet je kijken wat je allemaal bereikt hebt.
Yeah.
Inclusief die gouden medaille. Ga er eens van genieten.
Yeah.
Nou, toen ben ik er wel steeds meer van gaan genieten. En zie ik in hoe mooi die is.
Ja. Yeah. Precies, en maar je gelooft dat toch zelf niet, hoop ik. Zeg maar dat idee van dat het puur toeval is dat jij die titel wint.
Nee, maar dat, en zeg maar, als je natuurlijk al zo mentaal aan de grond zit, is alles natuurlijk heel erg negatief.
En komt alles keihard binnen. Ja.
Ja, ja. Dus ik ben blij dat ik in ieder geval nu gewoon er met heel veel trots naar kan kijken.
Ja, en af en toe die filmpjes kan terugkijken met
ja,
je zoon.
Ja, zeker. Ja, dat is zo waardevol.
Hey, herken jij nou ook wat in het verhaal van jouw opvolger als Olympische kampioen, Sianne Braspennings, die pas natuurlijk aankondigde dat ze er ook per direct mee stopte?
Ja, en ik denk dat Sanne sowieso natuurlijk een hele andere weg heeft gehad na die Olympische titel dan dat ik heb gehad. Ik denk dat wij met z'n allen ons niet kunnen voorstellen met hoeveel angst zij ook wel op de fiets heeft gezeten.
Ja, want ze had haar problemen. Ja.
Ja, en ik heb dat van dichtbij natuurlijk meegemaakt. En op een gegeven moment denk ik, als je dat hebt meegemaakt en vervolgens dus inderdaad het hoogst haalbare hebt gehaald.
Mm-hmm.
Ja, wat moet je dan nog meer?
Ja.
En dan is op een gegeven moment inderdaad gewoon het moment om te zeggen van, het is nu klaar. Dan dat je blijft aansukkelen en nu is ze gewoon echt gestopt op haar hoogtepunt.
Ja.
En heeft ze zoveel mooie dingen laten zien. En ik denk dat het gewoon ook voor haar al zo prachtig is dat ze gewoon dit heeft kunnen neerzetten en nog vol heeft kunnen trainen richting Tokio. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk, als je het gaat bedenken, dat gewoon dat vat voor zoveel procent dicht zat.
Ja.
Dat je bij jezelf denkt, joh, wat voor een overleven ben jij? Het is echt een strijder.
Ja, ja, het is super knap. Tegelijk denk je ook van, oh, die 4 maanden, weet je wel, nog na de Spelen. Maar ja, als het te zwaar is en te veel is, dan is het, ja, dan houdt het op natuurlijk.
Ja, en het was natuurlijk ook niet dat zij tot deze tijd had doorgetraind. Ze was al een tijdje natuurlijk, zat ze al naast, of ja, was al klaar met fietsen.
Ja.
Ze heeft ook al wereldbekers laten schieten. Ze heeft natuurlijk ook Apeldoorn laten schieten.
Ja.
Ja, weet je, op de achtergrond speelt er natuurlijk altijd veel meer mee dan dat mensen meekrijgen als er in één keer in de krant staat dat zij stopt. Ja. Dat is natuurlijk al een gedachte dat veel langer speelt.
Ja, jij stopte zelf op je 24ste. Heb je daar ooit spijt van gehad? Dat je bent gestopt met de topsport?
Nee, want op dat moment was ik heel erg ongelukkig.
Ja.
En ik denk dat geluk in het leven wel een belangrijk iets is.
Ja, wel alles eigenlijk.
Als je sommige verhalen om je heen meekrijgt, je moet iedere dag gewoon leven. En op een gegeven moment zat ik huilend thuis op de bank.
Ja.
En denk ik, ja, ik ben nu 24, moet ik zo mijn leven leiden? Denk ik, nee, dat is niet wat ik wil.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik inderdaad een punt afgezet. Tuurlijk vind ik het af en toe nog wel eens zonde, want het was heel erg mooi. Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt en dat besef ik eigenlijk nu pas sinds ik ben gestopt.
Ja.
Dat ik dan weer terug ga denken, en nu ook Sanne is gestopt, hoeveel bijzondere momenten we hebben meegemaakt.
Ja.
En dat dan ineens over is.
Ja, ja, en wat ik ook een gekke gedachte vind, qua leeftijd had jij nog gewoon mee kunnen doen nu, toch? Parijs.
Ja, ja, eigenlijk wel, want ik ben nog geen 30. En dan was ik inderdaad 30 geweest, dan had het gewoon nog gekund.
Ja.
Alleen weet je wat het is? Ik heb nu 3 kindjes waar ik gewoon enorm trots op ben. En heel erg gelukkig ben. En een hele lieve man heb. En dan denk ik, ja, dat is mij. Dat is voor mij zoveel belangrijker dan dat ik iedere dag huilend op de bank thuis zit. Ongelukkig. En zomaar de dagen doorkom. Dan denk ik van, ja, dan heb ik gewoon voor nu de goede keuze gemaakt.
Ja, Ja, en je kunt gewoon iedere keer naar je gouden medaille kijken. Dat lijkt me ook heel troostend.
Ja, en er zijn niet veel mensen die dat kunnen. Dus dan denk ik, ja, dan is dat toch prachtig.
Ja, dat lijkt me ook. Hey, die, nog eventjes, want we maken natuurlijk... Het gaat vandaag in Chefs de Mission heel de tijd over baanwielrennen. En, ja. En nou ging het natuurlijk over dat jij in 2016 de verrassing was. En Bras Pennings in 2020 of 2021 op de Keirin. Eigenlijk is als je naar die onderdelen van baanwielrennen kijkt... dan is de Keirin toch ook wel echt de meest logische... plek voor een voor verrassend Olympisch goud, toch? Als in het meest het onderdeel waar het meeste waar de verrassendste uitslag plaats kan vinden.
Zeker, het is niet eens altijd de sterkste hoeft te winnen, want er kan zoveel gebeuren in zo'n Keirin-rit. Weet je, op een gegeven moment gaat die Danny weg.
Ja.
En dan is het uitvechten wie er als eerste over de finish komt.
Mm-hmm.
En daar komt wel eens een duwtje bij kijken. Daar komt wel eens gekke manoeuvres bij kijken. Dus het is niet altijd dat de sterkste wint. Alleen als je dan bijvoorbeeld het EK kijkt, waar Harry gewoon iedereen naar Gort rijdt, dan is het niet meer zo heel spannend. Alleen zijn tactiek was natuurlijk ook wel bizar. Gewoon zich laten afzakken en dan vol over iedereen heen klappen.
Ja.
Alleen is inderdaad de Keirin wel vaak de plek die voor de meeste verrassingen zorgt.
Ja, dus het is altijd verrassend, tenzij Harry Lafrijse in deze vorm meedoet.
Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal.
Ja. Hey, wat moeten mensen die misschien nog niet zoveel weten van baanwielrennen nou eigenlijk weten om het zeg maar goed op waarde te kunnen schatten? Waar moet je op letten of waar moet je naar kijken om ervan te kunnen genieten?
Ik denk dat sowieso baanrennen natuurlijk heel afwisselend is, waardoor het heel erg spannend blijft. Mm-hmm. En als ik dan specifiek heb over de sprintonderdelen, je kunt gewoon een sprint verliezen op een duizendste van een seconde.
Ja.
Jij kunt bijvoorbeeld inderdaad een Olympische titel verliezen op een duizendste van een seconde. Nou, dat kun je niet indenken wat dat eigenlijk is, een duizendste van een seconde.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld een teamsprint, daar moet alles zo goed gaan. Anders dan verpest gewoon een hele teamsprint.
Yeah.
De starter moet goed uit de machine. De wissel moet goed gaan. Niet te vroeg, niet te laat. Anders word je gedisqualificeerd. Alles moet op zijn plek vallen. En dat is hetzelfde als bijvoorbeeld in de sprint met het kat-en-muisspel.
Mm-hmm.
Als jij ook maar één fout maakt en jij let eventjes niet op, dan is gewoon je hele sprintrit verknald.
Ja. Yeah. Ja, en in het Olympisch toernooi is het dan 4 jaar training.
Dat is inderdaad 4 jaar training. Ja, en dat is gewoon waar alles op zijn plek moet vallen. En dat maakt het gewoon ook wel heel erg speciaal en bijzonder.
Ja.
Het is super tactisch. Een sprintrit moet je niet te vroeg aangaan. Het moet niet te laat. Er komt zoveel bij kijken. En inderdaad, als je dan kijkt ook die gasten, wat die allemaal trainen en wat voor gewichten... Ja, dat is gewoon bijzonder. En het gaat steeds sneller. Wordt steeds... Die tijden, waar houdt het op? Die 200 meter tijden.
Ja. Hey, en op jouw gouden onderdeel, de Keirin, zeg maar. Waar moeten we dan naar kijken? Kun jij bijvoorbeeld iets vertellen over hoe voelt het eigenlijk om zo'n Keirin te rijden? Heb je überhaupt tijd om... We zei net van, ik ging nog even staan om mensen de indruk te geven dat er nog wat in zat, zeg maar. Maar heb je überhaupt tijd om op zo'n manier na te denken over wat je doet?
Er gebeurt natuurlijk heel erg veel tijdens een keirinrit, omdat je met 5 anderen in de baan bent. Het beste kun je gewoon inderdaad vooraan zitten, want er gebeurt kunnen er in ieder geval geen valpartijen voor je gebeuren.
Mm-hmm.
Maar je moet inderdaad gewoon heel veel in de gaten houden, want als jij ertussen rijdt, zoals Sanne bijvoorbeeld, was heel erg goed om ieder gaatje te zoeken waar zij ook maar in kon duiken.
Ja.
Die was nergens bang voor, die kon daar gewoon induiken en daar moet je dan wel over na kunnen denken.
Ja.
Dus het is inderdaad en blijven trappen en gaan nadenken waar jij je plekje gaat bemachtigen.
Ja.
En wanneer jij echt je aanval gaat plaatsen.
Ja. Wie zou in Parijs de verrassing kunnen worden op de Keirin, denk jij?
We hebben Steffi van der Peek natuurlijk wel in een aantal hele grote wedstrijden gezien. Maar toch als ik kijk ook naar de afgelopen wedstrijden, dan zijn toch of de Duitsers of de Engelsen zijn op dit moment wel echt heel erg sterk.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook in Tokio gezien dat de Canadezen er in één keer staan.
Mm-hmm.
En dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg spannend, omdat vaak tijdens dit soort grote toernooien weer hele andere landen opstaan dan die we in andere wereldbekers bijvoorbeeld zien.
Ja.
Of tijdens een EK.
Ja.
Dus ik ben wel... Steffi ga ik zeker in de gaten houden, maar ook wel echt de Duitsers en de Engelsen.
Oké. Okay. Nou, Steffi van der Peet, gaan we opschrijven. Kun jij nog eens, ja. Kun jij nog eens proberen hoe, om te beschrijven hoe het eigenlijk voelt om zo totaal in de verzuring te zitten? Ik denk altijd denk dat het altijd best lastig is, zeg maar, voor mensen om zich dat voor te stellen. Omdat je denkt, ja, weet je wel, die paar rondjes. Het is heel hard rijden, maar hoe zwaar kan het zijn? Maar die verzuring is natuurlijk wel extreem, toch?
Het is gewoon echt zoveel pijn dat je gewoon, je kunt het er niet uitschudden. Het gaat gewoon ook een tijdje gewoon niet weg. Die pijn die blijft gewoon. En als je bijvoorbeeld kijkt bij een kilometer met Jeffrey Hoogland, die gewoon van de baan gedragen moet worden omdat hij niet meer kan lopen. Het is je echt het is heel moeilijk om je voor te stellen.
Dat is geen mannengriep, zeg maar, wat we daar zien.
Bij Jeffrey misschien een beetje, maar... het is je heel erg moeilijk voor te stellen om te voelen wat dat voor pijn doet.
Ja,
je rijdt jezelf gewoon compleet leeg.
Is het dan zeg maar pijn in je been of trekt dat je in je hele lijf?
Nou, voornamelijk je benen, maar ook wel je luchtwegen. Ja. Omdat de baan heel erg droog is, dus je luchtwegen gaan gewoon voor je gevoel helemaal kapot. Dus daarom hoesten ze ook heel erg vaak.
Ja.
Je hele lichaam doet gewoon pijn en dat heeft echt een tijdje nodig om te herstellen. Dus je kunt dan inderdaad maar beter gewoon af en toe even in feutushouding op de grond gaan liggen en daarna eruit fietsen. Want het moet er wel weer uit. Dat zuur moet uit je benen.
Ja.
En dan zo snel mogelijk herstellen weer voor de volgende wedstrijd.
Oh, ik kan me wel voorstellen.
Maar het is zo moeilijk voor te stellen.
Ik kan me wel voorstellen dat dit niet hetgene is wat je mist van baanwielrennen.
Nee, maar toch ook weer wel dat je jezelf gewoon compleet leeg rijdt. Op zo'n wedstrijd. Dat maakt het dan natuurlijk ook wel weer mooi. Want dan heb je er wel echt voor gevochten.
Ja. Ja, nee, ja, zeker. Hey, waar kijk jij zelf naar uit in Parijs straks?
Nou, toch wel de sprintonderdelen, denk ik. Ik vind dat toch altijd nog wel weer spannend om naar te kijken.
Ja.
Dus ja, daar kijk ik wel naar uit. Team Sprint Mannen, wat daar gaat gebeuren. Mm-hmm. Of Australië toch nog weer een stapje erbij heeft gezet. En we hebben natuurlijk ook Richardson bij de Mannen Sprint. Of die iets kan doen tegen Harry.
Ja, het is wel een beetje de hamvraag boven het mannentoernooi, toch? Hoe Harry gestopt kan worden.
Ja, wie gaat Harry stoppen?
Ja.
We hopen natuurlijk niemand, want het zou wel echt mooi zijn als hij daar ook gewoon een hattrick kan halen. Ja. Maar ben wel heel erg benieuwd of daar iemand inderdaad een slokje voor gaat steken.
Ja. Ga je zelf, ben jij weer commentator bij het baantoernooi tijdens de Spelen?
Nee, ik ben nog niet gevraagd. Dus ik tot nu toe ga ik gewoon lekker op de bank thuis kijken.
Ja.
Samen met Leo gaan we Jeffrey aanmoedigen. Dus ik ga denk ik gewoon als supporter op de bank zitten.
Ja, en dan wel met de gouden medaille om, neem ik aan.
Ja, ga ik gewoon expres als een soort van decoratie, doe ik hem gewoon om.
zo hoort het. Even naar mama's opvolgers kijken.
Ja.
Heel goed. Hey, super bedankt dat we even mochten bellen.
Yes, graag gedaan. En jullie heel erg veel succes nog.
Dankjewel. Doeg.
Doeg.
Oh, het is toch te gek, hè?
Ja, leuk mensen.
Ja, heel leuk.
Ik vond het ook wel echt fijn om te horen van haar over dat ze die Olympische, wat zeg ik zeggen, post-Olympische depressie, waar ze een beetje in belanden,
ja.
dat eigenlijk helemaal weg is. Dus dat ze, dat weet voorheen, dat die gouden medaille helemaal niet per se positieve associaties had. Maar nu, als ze er naar kijkt, dat ze trots voelt.
Ja, dat dan ook de tijd dus ook zo'n helende werking heeft. Wat het vaak ook zo is natuurlijk. Maar dat je, als je er nog middenin zit, dat dan alleen nog maar de focus ligt op alles wat je ervoor hebt gelaten.
Ja.
En alle kritiek die mensen op je hebben gehad. En de invloed die mensen op je hebben uitproberen te oefenen, hoe moet ik het zeggen.
Ja.
Maar je moet dit en je moet dat. En je moet sterker en sneller en dunner. En nooit goed. En dat je nu dus ziet van oké, het is 4, 6 jaar geleden inmiddels. Of 8. Zij heeft nu ook een heel ander leven.
Ja.
Dat baanwielrennen raakt steeds verder uit zicht dat ze het zelf deed. Dus dan ga je steeds meer de waarde zien van dat heb ik daar gedaan.
Ja.
En niet van daarna moest nog van alles komen. Want dat is natuurlijk als je net zo'n gouden medaille hebt. Dat je dan denkt en nu moet de rest komen.
Mm-hmm.
En nu zie je gewoon maar dit was fantastisch.
Ja. Wat ik er ook wel uit opmaakte is. Het is zo heftig als je denk ik 22 bent en dit komt allemaal op je af.
Ja.
Ik bedoel, ik zou het nu nog steeds heel heftig vinden. Maar stel, maar zo jong, weet je. Ja, dan denk ik dat die last al snel zo zwaar is.
Zeker.
Dat is natuurlijk ook het fascinerende en het knappe bijvoorbeeld van... we hebben bijvoorbeeld nu met Femke Bol en Lieke Klaver zien. Dat het zo fijn is dat ze elkaar hebben, weet je, om dat te delen. Maar ook hoe verschrikkelijk knap het is hoe zij met al die druk omgaan. Maar dat we het misschien pas echt horen als ze over een jaar of 10 als ze gestopt zijn.
Ja, nou, ik denk wel dat de mentale begeleiding van sporters de afgelopen jaar gewoon een hele hoge vlucht heeft genomen.
Ja.
En dat het dan niet meer te vergelijken is met toen zij er goud won.
Ja.
Dat daar toen nog veel minder aandacht voor was
Dan
nu.
Ja.
tenminste als je hoort van dit, ja, Elis is een beetje is mijn generatie, hè, ja, als ik zie, ja, zeg maar vrouwen van die sportgeneratie,
ja,
bijvoorbeeld ook Irene Wüst, dat is echt de generatie waar dat mee begonnen is. Van dat zijn de vrouwen die nog die overtraind raakten, ja, of die in een depressie raakten en die daaruit zijn geklommen,
ja,
waar dus nu de vrouwen daaronder, dus ja,
eigenlijk
Femke
ook
Bol,
op mentaal niveau,
Femke
topsport,
Kok,
ja,
plukken daar de vruchten van, omdat er veel volgens mij veel sneller, ja, gediagnosticeerd wordt of gesignaleerd wordt van, oh, let jij goed op jezelf en hoe hou je je focus?
Ja, en, ja, maar de druk blijft natuurlijk zo ontzettend.
Ach man, verschrikkelijk.
Ja, ja. Ik vond dat heel prettig om te horen eigenlijk, ja, dat het goed met haar ging. En nou ja, Steffi van der Peet, dus daar moeten we op letten. Voor de Keirin, de mogelijke verrassing.
Die gaan we in de gaten houden.
Opnieuw, no pressure, maar wel Shoko.
Ja, ik kon me al bijna niet voorstellen dat als je deze podcast luistert, dat je dan nog niet,
ja,
dat je het baanwielrennen nog niet in je hart had gesloten.
Nee.
Want het is qua Olympische sporten wel denk ik echt één van de leukste om gewoon te volgen.
Ja, zeker.
Als je er een klein beetje van weet, wat je nu dus weet door jouw uitstekende uitleg, dank daarvoor.
Ja.
Dan weet je dit, maar het is toch wel, het is gewoon zo heerlijk om naar te kijken. En er is zoveel actie.
Ja.
Het is echt het short track van de zomerspelen.
Nou, ik vind het dus leuk dat het een toernooi in een toernooi is.
Mm-hmm.
Dat vind ik hetzelfde bijvoorbeeld bij zwemmen en bij atletiek. Weet je wel,
Meerkamp,
dat je gewoon,
ja,
veel onderdelen hebt. Waar, en dat dan in een afgebakende tijd. Dus volgens mij de baanwielrennen is de tweede week van de spelen. Is dat dan altijd? En het is natuurlijk als Nederlander echt heel erg leuk. Want je hebt eigenlijk, nou, mogen we het gegarandeerd succes? Nee, mogen we geen gegarandeerd succes. Maar een hele grote kans op Nederlands succes.
Mm-hmm.
In ieder geval Nederlanders die bij de topfavorieten behoren. Op een heleboel onderdelen. Dus dat is al superleuk om naar te kijken. En we weten nu, van de Keirin zijn wij altijd verrassend goed.
Ja.
Dus je hebt ook nog zeg maar verrassingen waar je op kunt hopen. Ja, dat is eigenlijk toch een soort ideale mix, ja, voor een Olympisch onderdeel.
Ja, precies.
Ja.
Nou, en als je nou nog de experience helemaal compleet wil maken, moet je eigenlijk in de weken voordat de Olympische Spelen komen een keer een clinic gaan doen in Apeldoorn of in Alkmaar op, ja, de baan.
Ja, ja, dan heb je
jezelf
genoeg tijd om met gebroken armen op de bank te liggen en Olympische Spelen te kijken, wil je zeggen.
Ja, nou ja, zo kun je het ook interpreteren.
Nienke, we hebben ook elke week nog bindend volgadvies. Namelijk, wie moet je nu al volgen van onze up-and-coming talents om straks meer kijkplezier in Parijs te hebben? Op Instagram of op Facebook of op TikTok of waar je het ook doet. Hè?
Ja.
Want heel veel van die sporters geven natuurlijk hartstikke leuke inkijkjes in hun leven en hun trainingsschema richting Parijs. Wie moeten we deze week volgen, volgens jou?
We gaan naar het kitefoilen. Voor het eerst Olympisch.
Ja,
ik dacht, ik ga eens even een niche in.
Ja.
Want wij hebben dus best kans om een medaille te winnen bij het kitefoilen.
Kitefoilen.
En wel door Anneloes Lammerts.
Ja, dus even kijken. Kitefoilen, een vlieger en zo'n foilboard.
Ja.
Dat zo hoog op de...
Precies.
Ja.
Ik ga je er alles over vertellen. Maar eerst over Anneloes. Zij is geboren in 1993 in Zeeland. En ze ging in 2009 ging ze kitesurfen.
Mm-hmm.
En mocht zij nou een Olympische medaille gaan winnen, dan ga ik jullie nu alvast vertellen wat ze dan in alle interviews gaan herhalen.
Ja.
Ja. Dat
you
is...
heard it here first.
Ja. Dat zij om te kitesurfen fietsen ze, als ze dan ging trainen, stond als er goede wind stond in Zeeland.
Mm-hmm. Er staat altijd wind in Zeeland.
Dat is wel waar, maar het moest wel de goede kant op staan. Iedere keer fietsen dan 17 kilometer naar de Brouwersdam en weer terug om te gaan kitesurfen.
Okay.
Zo toegewijd was zij.
Ja.
En dat deed ze dan soms gewoon om even een uurtje te kiten en dan fietsen ze het hele takkenend weer terug. Ze was gewoon vast besloten om hier iets van te gaan maken. Het kitesurfen had haar ontzettend gegrepen. En ze bleek er ook echt talent in te hebben. Want in 2012, dus dat is pas 3 jaar later, wordt ze al Europees kampioen freestyle. En in 2013 wint ze zilver op de Olympische of op de Europese kampioenschappen. Nou ja, dus Europa, daar zit ze al best wel snel bij de top. Dus nou, wat
ja, bij het kitesurfen.
Kitesurfen, ja, ja. Dit moet ik heel goed erbij zeggen. Kitesurfen.
Ja.
Ze besluit zich dan op de rest van de wereld te focussen. Want Europa heeft ze al min of meer in de zak.
Ja.
In 2014 wordt ze dan... je hebt ook zo'n klassement. Natuurlijk zo'n wereldtour klassement van de kitesurfers. Wordt ze in 2014 al vierde. En als zilver krijgt ze dan al op het WK slalom. Dat is al die kitesurf onderdelen,
oh ja,
die je dan hebt.
Uh-huh.
En ze wordt voor het eerst Nederlands kampioen freestyle kitesurfen. Dus dat is met allemaal trucs in de lucht.
Ja, echt een goede allrounder eigenlijk.
Ja, precies. Er is dan ook nog een soort van toernooi. Dat heet dan park riding.
Ja.
En dat is ook financieel best wel verstandig volgens mij. Want daar zijn wel flinke bedragen mee te winnen als je daar goed in bent.
Mm-hmm.
Dat is dan ongeveer het grootste toernooi dat je in de wereld hebt. Daar is ze dus ook heel goed in. Dat gaat dus kitesurfen op van die slopes. En het gaat heel erg om stijl en souplesse en je eigen creativiteit en zo. Ja. Lijkt ze ook heel goed in. En dat wordt ze in 2017 wordt ze Kite Park League kampioen. En in 2019 weer. Dus kitesurfen is ze gewoon hartstikke goed in.
Ja.
Is gewoon wereldtop.
Ja.
Maar ja, dan in 2019 wordt kitefoilen, dat wordt Olympisch.
Ja.
Ik zei, ja, is toch een mooie kans.
Die spelen is ook wel once in a lifetime. Natuurlijk.
Precies. Dus, nou ja, en wat gebeurt er in 2020?
Mm-hmm. Corona.
Exact.
Ja. Ik wil er liever niet meer aan denken, Nienke. Daarom.
Nee, maar ik vind het goed dat jij het aanzien van 2020 heel goed in je hoofd zit. Er
staat maar één woord in dat hele aanzien, toch?
Ja. Dus, corona met zo'n ja. Duim naar beneden. Maar dat was voor Anneloes op zich al een blessing in disguise. Want ja, de hele wereld zat op slot. Dus zij kon zich vanaf toen maximaal gaan storten op het kitefoilen.
Ja.
Want ja, dat doe je toch in je eentje op een plank. Je kunt niemand aansteken.
Nee. Nee, precies.
Dus dat ging gewoon door.
Yeah.
Maar van kitesurfen naar kitefoilen, dat was echt een enorme overgang. En dat zit hem niet alleen in dat het materiaal heel anders is. Ja, je hebt wel allebei een plank en een zeil. Maar die zijn heel
een vlieger.
Een vliegerding.
Yeah.
Andere materialen, andere afmetingen is best heel anders. De techniek is daardoor ook heel anders. En kitesurfen gaat dus om sprongen maken die een jury beoordeelt. Dus met een jury. En kitefoilen is een race waarbij de deelnemers soms wel 70 kilometer per uur zo over het water heen.
Dat is echt racen.
Het is echt racen. Dus het is heel wat anders.
Yeah.
Dus in het begin moesten die techniek helemaal opnieuw uitvinden. En ging ze echt wel 1000 keer onderuit. En in mijn lijfblad The Women's Health zegt ze daarover. Niet zo hard lachen daarom.
Hey, ik probeer jou nou voor te stellen op de cover.
Demi Vollering, die staat deze maand op de cover.
Ja.
Volgende
nou,
week
dan is
ik.
Nienke de Jong is maar één stap verwijderd van One Handshake Away.
We zijn allebei blond, dus wat maakt het uit. Ik moet ook lachen. Jullie zien het nu niet, de mensen, maar buiten beeld. Maaike van Leeuwen komt niet meer bij. Maar goed, in de Women's Health, zei Anneloes daarover. Met racen behoorde ik ineens tot de slechtste helft van de vloot. Terwijl ik gewend was om altijd voor het podium mee te doen. En ik wilde daardoor nog meer uren maken en nog sneller en beter worden. Nou ja, in die eerste maanden twijfelde ze dan ook echt wel van, ja, wat ben ik aan het doen?
Mm-hmm.
Ben ik aan het doen? Maar goed, ze gaat er toch maar voor. En dat werpt wel zijn vruchten af. Want in het WK, kitefoilen was afgelopen jaar in Scheveningen. Op Scheveningen. En daar plaatste ze zich voor de Olympische Spelen. Maar daarna heeft ze toch even een dipje. Want vorig jaar zo in het najaar zat ze ineens thuis. Omdat ze overtraind was. Ja.
Oh.
Of ze zei later, misschien was het ook wel een virus wat ik had. Maar ik kwam er gewoon niet lekker uit. Weet je? Ik herstelde niet meer na trainingen.
Oh, ja.
En dat was dus helemaal niet goed. Dus ze moest echt even gas terugnemen.
Mm-hmm.
En daarover in de Women's Health zei ze. Van een van de interessantste dingen die ik heb geleerd van mijn sportpsycholoog. Want die heeft ze toen in de arm genomen.
Yeah.
Is dat je heel weinig zelf in de hand hebt. Je kan alles goed doen. Maar je hebt er geen controle over dat je misschien ziek wordt. Of een blessure krijgt. Of nou ja, tel er maar bij op. Of de wind gunstig staat voor je. Of dat je niet ergens ingesloten wordt. Of ja. Nou ja. Dus ze besteedt nu ook heel veel aandacht aan die psyche. Ook om haar zenuwen onder controle te krijgen. Want ze had echt op wedstrijddagen heel veel last van de zenuwen.
Okay.
Dus daar is ze nu heel erg op aan het focussen.
Ja.
Echt te gek. Ze is nu regelmatig dan vijfde of zesde bij het kitefoilen.
Mm-hmm.
Vijfde of zesde is nog maar een paar plekjes omhoog.
Ja.
Dus de sterren goed staan in Parijs.
Ja.
En de wind.
Ja, nou wat het fijne is denk ik. Als je het zo omschrijft, zeker met haar kitesurf ervaring en carrière en verleden. Ze weet wat winnen is.
Ja.
En dat is denk ik heel fijn. Bij de Rode Lantaarn zeiden we altijd, je moet het ook leren winnen.
Mm-hmm.
Dus zeg maar, dat je ziet heel veel renners die dan wel de kwaliteit, sporters die wel de kwaliteit hebben, maar toch nooit in slagen om het bovenste treetje te behalen, zeg maar. En dan ineens, het is al een soort ketchupfles, zeg maar. Als het eenmaal gelukt is, dan weet je... zo moet het dus, weet je wel.
Ik bedoel,
komt alle
eerst...
ketchup eruit.
Ja, oh ja.
Ja.
Ik zit het helemaal te visualiseren.
Ja.
Nee, ik snap het. Ja, maar dat is natuurlijk...
En dat kan zij dus. Zij heeft dus, ze weet dus wat het is om te winnen.
Maar ik denk dus dat bij haar in de psyche, maar daar moet ik Anneloes maar een keer over bellen.
Ja.
Dat je dus, je kunt wel alles gewonnen hebben op het ene onderdeel. Maar als je dan eigenlijk weer helemaal op nul begint bij het andere onderdeel.
Ja.
Ik weet niet of je dan dat zelfvertrouwen automatisch meeneemt.
Mm, ja.
Ik bedoel, dat jij nu, je hebt net een marathon gelopen.
Ja. Ja.
Dat, ja.
Niet gewonnen?
Nee, niet gewonnen. Maar
en dat komt dus omdat ik nooit eerder een marathon gewonnen.
Heel meer. Ik zocht nou ineens. Als jij dan gaat boksen, is het niet zo dat je dan denkt van... Oh, maar ik heb ook een keer een marathon gelopen, dus ik kan wel boksen.
Nee.
Misschien ligt dit iets verder uit elkaar dan kitefoilen en kitesurfen. Maar ik snap wel dat bij de wereldtop de verschillen zo klein zijn.
Ja, volgens mij zit het dus bij... De vergelijking zit voor mij dan veel meer in... vaak om te kunnen winnen moet je durven verliezen.
Ja.
En dat durven mensen die nooit winnen, die durven eigenlijk vooral nooit te verdelen. Die durven nooit alles op alles te zetten om dat bovenste plekje te halen, zeg maar. Dus die durven nooit echt te gokken om goud te pakken.
Ja.
En ik denk dat zij natuurlijk in die andere sport wel die ervaring heeft.
Ja.
Dat je soms de gok moet nemen. Ja. Om voor goud te gaan en het risico te lopen dat je alles mist,
ja.
zeg maar. In plaats van dat je op safe speelt en dan in de middenmoot eindigt.
Ja.
En dat is natuurlijk wel, denk ik, een topsportkwaliteit die zij wel heeft, omdat ze gewoon die ervaring in die andere sport heeft.
Zeker.
Hoop ik, tenminste.
Hoop ik ook.
Anneloes.
Anneloes, we volgen je op de voet en we wensen je heel veel succes en plezier in Parijs. Nou, zoals iedere week was er natuurlijk ook weer luisteraarspost. Willem, je had
superleuk.
Een brief van Martine Ornstein.
Ja, een brief, een Insta-DM.
Oh, ja.
Helaas, het was geen brief.
Ja.
Martine had een kleine aanvulling. Die zei, we hadden het naar aanleiding van onze Artistic Swimming aflevering.
Ja.
Met de gezusters De Brouwer. Die zei in 2008 in Beijing waren er al eens tweelingzussen op het artistiek zwemmen actief vanuit Nederland. Namelijk Bianca en Sonja van der Velde. Uit Lent bij Nijmegen. Die het op hun 32e voor elkaar hadden gekregen om deel te nemen. En ook nog eens negende werden in de finale. Dus ze hebben voorgangers, de Brouwertjes.
Mm-hmm.
Martine weet het overigens omdat de zusjes vroeger bij haar op de HAVO zaten. En dat zij het super intrigerend vond. Dat zij telkens van hele normale meisjes qua uiterlijk in één keer naar van die super expressieve dames in het water gingen. Leuk weetje, zegt ze. Hun trademark was dus de Barracuda Spin.
Oh.
Heb je die geleerd van de gezusters De Brouwer?
Nee, gaat die heel snel?
Ja, het is dus dat je zo'n knip in het boven het water doet met je benen.
Oh ja, leuk.
Dat is dus de Barracuda Spin.
Mm-hmm.
Ja. En nog een leuk weetje. Zij concurreerden dus, deze twee, Sonja en Bianca van der Velde, concurreerden dus in hun tijd met Rachel en Esme Louis.
Ah.
Ook al een tweeling.
Nou ja.
Ja. Nog een leuk weetje. Deze dames, dus de Van der Veldertjes, die gingen dus na Beijing naar Las Vegas. Om daar in allerlei grote hotelshows te zwemmen.
Oh.
En daar heel veel geld te verdienen met twee artistic swimming shows per dag.
Nou, dat snap ik wel.
Grappig, hè?
Ja, nou, ik zie nou ook ineens mogelijkheden voor NOC-NSF. Dat als je ziet in de zaterdagbijlage van het NRC of Volkskrant dat er een meidentweeling geboren is, dat je dan even een kaartje stuurt. Je zegt van harte gefeliciteerd namens NOC-NSF.
Ja.
Hebben jullie al een keer gedacht aan artistic swimming? Want ik zie hier mogelijkheden.
Het heet weliswaar niet meer synchroon zwemmen, maar het komt nog wel hetzelfde neer.
Ja. Ja. Willem, waar gaan we naar kijken deze week?
Nou ja, sowieso het einde van het OKT bij het boksen natuurlijk. Mm-hmm. Kijken of dat Gradus Kraus het nog gaat redden. Maar zaterdag is ook Milaan Sanremo.
Oh.
Ja, het is toch de wielerkoers waarmee de lente echt begint.
Ja.
Met Mathieu van der Poel en Olaf Kooi.
Mm-hmm.
En die laatste noem ik omdat Olaf Kooi is een jonge Nederlandse sprinter. Hele goede jonge wielrenner. Die heeft aangegeven dat hij best mee wil naar Parijs.
Oh.
En dit is wel interessant hoor. Want Olaf Kooi is dus iemand die massasprints kan winnen. En die een bergje over kan. En die heeft dus aangegeven, ik wil wel knechten voor Mathieu van der Poel. Als in een secundaire rol en voor hem werken. Maar wat het fijne is, dat als je hem mee hebt, zeg maar, jij kunt hem gewoon in het peloton laten. Wat er dan gebeurt, is dat je dan veel minder afhankelijk bent van Van der Poel. Want Van der Poel kan dan zeggen, ik hoef niet te werken vooraan, want ik heb Kooi achter me zitten. En die kan eventueel de massasprint winnen. Dus hiermee, ik ben hier heel erg voor. Ik denk dat we hier onze kansen op Olympisch goud mee vergroten.
Nou, en het is ook wel leuk voor Milaan Sanremo, want voorheen keken we dan altijd naar Maarten Cialinghi.
Ja.
Die deed altijd iets geks tijdens die wedstrijd. Nou, kunnen dus Olaf Kooi.
Ja, en voor de niet-wielerliefhebbers, die niet de hele dag een kabbelend peloton willen kijken en niet per se uitkijken naar het moment dat ze de kust bereiken en dat de lente begint officieel.
Ja.
Het laatste kwartier van Milaan Sanremo, dat is eigenlijk wat je echt moet kijken.
De Poggio.
De Poggio, de laatste klim en dan de afdaling die altijd spectaculair is, waar je altijd met samengeknepen billen naar zit te kijken. En dan de finish. In principe hoef je niet de 300 kilometer te kijken. Het laatste kwartiertje is prima.
Ja, nog even toevoegend. Het is wel, als je je zomervakantie nog moet boeken,
mm-hmm.
is het altijd goede inspiratie,
ja,
zeg maar. Dat
zeker.
Je dan dus 300 kilometer naar Italië zit te kijken en dan denkt, oeh.
Ja, je krijgt onwijs zin in pasta als je dit...
Oh man.
Ja.
Nou.
En een beetje valspelen, want het is namelijk niet voor de zomerspelen. Maar toch, het is dit weekend in Rotterdam en dus de hele tijd op de NOS. Het WK Short Track.
Ja.
Ja.
Ja, dan kan ik hier nou wel bekennen dat ik het afgelopen weekend ook heel veel schaats heb gekeken.
Ja. Snap ik wel.
Dit was ook wel echt heerlijk.
Joy Beunen,
hè? Jeutje.
Ja.
Ja,
maar hier Suzanne Schulting, Xandra Velzenboer. Ja, feest.
Nou, en het is
echt
toch een beetje het baanwielrennen voor de winterspelen. Dus ik vind wel gewoon perfect aansluit bij deze aflevering.
Helemaal eens.
Dit was hem weer. Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw chefs de Mission, Willem Dudok en Nieke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Dank weer aan de sponsor van deze aflevering, onze vrienden van Green Chef.
Als je wil reageren op deze show, dat kan. Volg ons via @chefsdemission op Instagram. Net zoals bijvoorbeeld Vivian Sevenich, Europees en wereldkampioen waterpolo en soon to be Olympian. Dat is ook met het waterpolo team natuurlijk.
Zeker.
En slide is vrolijk in onze DM.
Ja, nou heb je nou met plezier geluisterd naar deze aflevering en luister je dit via Spotify? Geef ons dan zometeen na het luisteren even 5 sterren in die app, want dat zouden we echt enorm waarderen.
Ja, volgende week donderdag zijn we er weer. Dan vertellen we je alles over urban sports in Parijs. Van breaking naar freestyle BMX, naar skateboarden en klimmen. En dan bellen we met B-girl India Sarjan.
Gek. Met de Olympische groetjes van uw chef de mission. En tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.